Je luistert naar Er staat geschreven. Een podcast over de Nederlandse jeugdliteratuur. Met Ruben Rodriguez.
Deze aflevering, dat van Lieshout, door een hoge mijlenbreed van Tonke Dracht en een gesprek met Chinook Thijssen. Een belangrijke stem binnen de hedendaagse jeugd- en jongerenliteratuur is die van Chinook Thijssen. Om lezers te bereiken, maakt ze volop gebruik van social media. Wat betekent het om schrijver anno 2026 te zijn?
Een schrijver die in vergelijking met sommige andere schrijvers toch wel redelijk dicht bij de jongeren staat. De eerste boeken nog onder eigen beheer. Maar in 2018 is ze overgegaan naar Klavis. Ze schrijft voor verschillende leeftijden, maar met name voor young adult. En haar favoriete genres zijn thriller, horror, fantasy. Chinook, welkom.
Dankjewel.
Je behoort tot een nieuwe lichting schrijvers die als doel hebben om vooral laagdrempelige boeken te zetten. Boeken die vrij dicht bij wat de kinderen willen staan.
Ja.
Je bent ook heel bewust bezig met dingen van deze tijd. Want bijvoorbeeld social media ben je zeer actief.
Speelt een grote rol, ja.
Op welke wijze heb je de indruk dat jouw werkwijze toch afwijkt van de doorsnee schrijver?
Nou, ik denk dat je hem eigenlijk al had met social media. Ik ben denk ik een van de weinigen die echt ontzettend te veel op doet. En er zijn wel meer auteurs die dat doen hoor, maar ik zit echt overal op. Dus ik ben actief op Instagram, ik ben actief op TikTok, ik ben actief op YouTube. Maar ik heb ook ondertussen gewoon heel veel contact met de lezers. En dat zijn heel vaak leerlingen die ik tijdens een schoolbezoek heb ontmoet, die mij dan later gaan volgen. En daar heb ik dan ook nog heel vaak contact mee. Ik wil ook gewoon graag weten, wat speelt er bij die jongeren? En wat willen zij nou lezen? Want ja, ik schrijf voor die doelgroep, dus ik wil ook weten, wat willen jullie? Dat vind ik het belangrijkste.
In hoeverre vind je dat er geluisterd moet worden naar kinderen en ook volwassenen? In hoeverre moet je daar rekening mee houden als schrijver?
Nou, wel rekening mee houden. Niet 100% natuurlijk. Want als ik ga schrijven wat de kinderen bijvoorbeeld roepen, die hebben altijd heel veel ideeën. Maar dan krijg je boeken die zo chaotisch zijn. Ja, daar kan je dan helemaal niks mee. Dus ik laat ze wel altijd ideeën geven. Maar als ik nu denk van, oh, maar dat idee heb ik nu meerdere keren gehoord, of ik heb er meteen een gevoel bij, dan noteer ik het wel. Maar ik wil wel iets schrijven waarvan ik weet dat de kinderen het wel aanspreken. Dat ik niet iets doe waarvan ik denk, oh, dat is leuk, maar geen enkel kind vindt het leuk. Dus het is een beetje een mix daartussen. Dus ik luister wel heel goed naar de kinderen waarvan ik denk, oh, dat vinden ze leuk. Maar probeer er dan wel een beetje een samenhangend verhaal van te maken.
Je bent echt een schrijver van deze tijd. Denk je dat er 20 jaar geleden ruimte zou zijn geweest voor een Chinook Thijssen?
Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik, nou, ik denk 30 jaar geleden las ik dus heel veel van bijvoorbeeld Paul van Loon met De Griezelbus. En dat genre was toen wel al een ding. En je had natuurlijk kippenvel. Maar het waren wel eigenlijk alleen maar mannen die soort boeken schreven. En ik denk ook, in mijn beleving was dat het. Je had Kippenvel van R.L. Stein en je had De Griezelbus van Paul van Loon. Iets anders uit die tijd kan ik me in ieder geval niet herinneren dat het er was. Ja, social media had je sowieso niet. Ik denk dat mijn kracht toch wel ligt bij het zelf een beetje bekendmaken bij de doelgroep die mij dan toch al volgen. En volgens mij had je die schoolbezoeken in die tijd ook nog niet. Dus ik denk eigenlijk dat ik in die tijd niet was opgevallen.
Je geeft het eigenlijk ook een beetje zo tussendoor, geef je het al aan, dat vroeger het vooral mannen waren.
Ja.
Ik denk, nu heb je een lijn van thrillerboeken.
Ja, klopt.
En het zijn eigenlijk bijna allemaal vrouwen,
ja,
die dat,
is
schrijven.
Waar. Ja.
Waarom zou dat zijn?
Ja, ik weet wel dat ze dus nu ook wel echt actief op zoek zijn naar meer mannelijke schrijvers in dit genre en voor deze doelgroep. Maar ik denk dat het zo lang alleen voor mannen is geweest, dat vrouwen toen dachten, nou, hey, dat kunnen wij ook. Maar dat er een soort splitsing is gekomen, dat vrouwen dachten, wij gaan het voor de jongeren schrijven en heel veel mannen doen het dan voor volwassenen. Maar uiteindelijk geloof ik niet meer echt heel erg in de vrouwentrillers en in de mannentrillers. Alleen ik hoor wel dat vrouwen makkelijker iets lezen van ook van wat door mannen geschreven is. Maar mannen weer niet graag iets lezen wat door vrouwen geschreven is.
Ja, want het zou er ook aan kunnen liggen dat zeker een aantal jaren terug het toch vooral meisjes waren die thrillers ook oppakten.
Ja, vooral wel. Maar dat was ook omdat het bijna altijd meisjes in de hoofdrol waren. En ja, als het meisjes in de hoofdrol zijn en meisjes op de kaft, hoe wil je dan de jongens erbij betrekken? Zeker de aarzelende lezer. De jongens die zeggen, ja, maar ik heb helemaal niks met boeken. Ja, die gaan die boeken niet oppakken. En ja, ik ben dan wel een vrouw, maar ik wil juist die jongens erbij betrekken. Dus ik ben wel bewust steeds meer duo-perspectief gaan schrijven. Dus dat er ene hoofdstuk vanuit een jongen is en andere hoofdstuk uit een meisje. Toen heb ik gemerkt van, hey, die jongens gaan dat nu ook oppakken. En de horrorboeken die ik schrijf voor kinderen op de basisschool, dat hebben we eigenlijk onbewust gedaan, maar de hoofdpersonen zijn iedere keer jongens. En eigenlijk heb ik nou ook vooral jongens die boeken lezen.
Als ik jouw werk ook lees, dan heb ik ook altijd meer het gevoel dat je dichter bij zeg maar de Amerikaanse traditie zit dan bij de Nederlandse traditie. Want dat kan ik wel bijvoorbeeld zien dat je het in Nederland plaatst. Maar toch de sfeer die bij mij overkomt is dat van de Amerikaanse kant.
Ja, dat hoor ik eigenlijk best wel vaak. Ik hoor ook, ja, soms hoor ik ook iets van, het was on-Nederlands goed. En dan denk ik, oh, maar Nederlanders kunnen ook gewoon heel goed schrijven. Maar de setting, daarin zie ik het wel. En dat komt denk ik doordat ik gewoon, ja, merendeels Amerikaanse series kijk. Amerikaanse films kijk. En ik denk dat heel veel uit Amerika mij dan trekt. Halloween is in Nederland nog steeds aan het opkomen. Maar in Amerika natuurlijk al jarenlang een ding. Maar ook de scholen waar bijvoorbeeld True for Dance en Street Academy afspelen, hoorde ik ook wel eens in de recensies van, ja, het is heel erg on-Nederlands. Ja, dat heb je hier ook inderdaad helemaal niet. Dan wil ik het wel voor Nederlandse, maar de setting is inderdaad best wel vaak Amerikaans.
Ik ga hier trouwens meteen tussendoor gooien.
Ja, natuurlijk.
Ik wil heel graag dat we die term on-Nederlands goed,
ja,
alsjeblieft de wereld uit helpen.
Ik vind
want
hem ook heel irritant.
Ik krijg daar de kriebels van.
Ja, en dat is alleen maar natuurlijk, hè, in deze tijd. Nou, ik denk vooral vanaf een jaar of 20 dat jongeren nu een soort statussymbool zien dat ze Engels lezen. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar als dan iemand in een recensie zegt on-Nederlands goed, dat, ja, hartstikke leuk. Maar daarmee zeg je eigenlijk ook dat je Engels al beter vindt normaal dan Nederlands.
Heb jij daar ook wel last van dat jongeren toch wel heel erg naar dat Engels toe hangen?
Nou, ik vind het wel lastig. Ik vind het ook eigenlijk een beetje zorgwekkend. Want aan de ene kant wil ik dat jongeren lezen. En als ze dan Engels lezen, ja, hartstikke goed. Ik heb ook genoeg Engelse boeken in mijn boekenkast staan. Maar ik denk ook dat als je alleen maar Engels leest, dat als je Nederlands niet echt ten goede komt. En ik merk het ook als ik jongeren hoor praten, dat ze 9 van de 10 keer zeggen, hoe zeg je dat ook weer in Nederlands? Ik ben het woord kwijt. En het zijn hele simpele woorden, maar ze weten het oprecht niet. Ze hebben geen idee. En als ik dan hoor bij een signeersessie, ja, ik zou jouw boek wel willen lezen, het spreekt me aan. Maar ik wil het lezen als het in het Engels is. Ja, dan denk ik wel van, oeh, daar gaat het wel mis.
Waarom jouw hang naar die jongeren?
Nou, dat komt eigenlijk, ja, dus ik denk dat het komt door hoe ik zelf was op de middelbare school als lezer. Ik was een hele moeilijke lezer. Op de basisschool las ik alles. En toen kwam ik op de middelbare school en toen kwam die leeslijst, de verplichte boeken die we moesten lezen, die ik allemaal verschrikkelijk vond en saai vond. En ik heb gewoon jarenlang geen boek aangeraakt. En toen ging ik nadenken later, toen ik zelf wilde schrijven, hoe kwam dat? Ja, de boeken die wij toen hadden, waren vooral boeken over oude mensen in mijn optiek. En mensen die helemaal geen interessante verhalen hadden, want het was niet mijn leefwereld. Dus ik kon me er niet mee identificeren. En young adult bestond ook nog niet toen ik op de middelbare school zat. En toen ik ervan hoorde dat dat wel bestond, want ik wilde eerst voor volwassenen schrijven. En nou ja, toen zei iedereen tegen mij, ja, maar jouw toon, hoe jij schrijft, je schrijfstijl is jong. En toen hoorde ik dat young adult boeken bestonden. En toen dacht ik, oh, maar daar wil ik wat mee doen. Want misschien kan ik daarmee wel precies die doelgroep aan het lezen krijgen die er helemaal niet van houdt.
Denk je dat er ook genoeg gedaan wordt om eigenlijk een beetje een brug te slaan tussen young adult naar volwassen literatuur? Denk je dat daar al voldoende aan gedaan wordt? Of zou dat nog wel wat beter kunnen?
Ik denk dat het nooit voldoende is. Ik denk dat het altijd wel beter kan. Maar ik denk ook wel dat het heel erg vanuit volwassenen wordt bezien en weinig uit de jongeren zelf. En dan denk ik, maar wat willen de jongeren? Wij kunnen wel denken dat we weten wat ze willen. Maar ja, in schoolbezoek en ik kom er al achter dat ik geen idee heb. En dat ik beter moet luisteren. Dus dan ga ik weer notities maken. En ik denk dat het met beleid hetzelfde is. Vraag een paar jongeren in een panelgesprek bijvoorbeeld. Van wat zouden jullie nu nog meer willen zien? Wat kunnen wij nog meer doen?
Het beleid rondom promotie, boekenprijzen. Mm. Eigenlijk alles wat toch om de boeken heen gebeurt. Wordt grotendeels bepaald door mensen die, naar mijn idee, redelijk ver van jongeren afstaan.
Ja, ja.
Hoe denk jij daarover?
Nou, ik denk wel, ik vond de charme van de jonge jury, vond ik altijd heel erg dat het een jongere jury was. En zij bepaalde wat dan de lestips, de leestips toen nog werden. En dan werd er gestemd en dat werd dan de shortlist. En dat is nu onlangs natuurlijk veranderd, dat nu ook volgens mij leesconsulenten en docenten, als ik het goed heb, nu ook dus zich bezighouden met de jonge jury. En zijn het nu lestips geworden, en als ze gaan kijken naar welke boeken denken de volwassenen die aanspreken. En denken wij dat we er goed lesmateriaal bij kunnen maken. En nou, nu sta ik er zelf wel tussen met een boek waarvan ik had verwacht dat het er niet tussen zou staan. Juist omdat volwassenen dat gingen bepalen. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel verrassend. Maar ik vond juist de charme van zo'n prijs dat jongeren het eigenlijk voor het zeggen hadden. En bij Beste Boek voor Jongeren heb je het weer tegenovergestelde. Zijn het eerst volwassenen die lijst maken. En dan iedere keer is het weer een lijst die mij toch lichtelijk verbaast. Omdat merendeel van die boeken, in ieder geval Nederlandstalig, zijn dan boeken die een hele andere neurcode hebben. Boeken die, ja, die hebben soms wel een jong persoon in de hoofdrol, maar het is geen boek voor jongeren. En dan ben ik iedere keer blij, in ieder geval de afgelopen paar jaar, dat dan wel juist dat ene echte YA-boek dan wel heeft gewonnen. Maar die hele lijst verder, dan denk ik, ja, allemaal boeken waarvan ik denk, spreekt het jongeren ook echt aan? En dat kan ik me dan ergens helemaal niet voorstellen. Ik denk dan bij Beste Boek voor Jongeren, stel, je hebt echt een jongere jury die vanaf het begin daarbij betrokken is, dan krijg je een hele andere lijst. Of het zou dan weer te veel gaan lijken op andere lijsten. Ik vind dat heel erg lastig eigenlijk.
Je bent veel gevraagd voor evenementen waar jongeren bij elkaar komen. Aan de andere kant zie ik vanuit de professionele hoek, dus vanuit professionele recensenten,
ja,
zie ik eigenlijk een totale stilte. Ze pakken eigenlijk nooit boeken uit de populaire genre op. Thriller, horror.
Nee, pakken ze inderdaad niet bij. Nee, dat klopt.
Iets wat bijvoorbeeld in Amerika heel normaal is.
Ja.
Want grote recensenten zullen net zo goed een thriller of een horrorboek beoordelen. Zou je dat willen zien veranderen?
Nou ja, zeker. Eerder dit jaar mocht ik een korte lezing houden in de OBA op de middag van het kinderboek. En ik heb er eigenlijk ook een beetje een pleidooi gehouden voor de thrillers en de horrorboeken. En ook zeker juist voor kinderen en voor jongeren. En dat was voor een zaal waar natuurlijk vol met kinderboekenmakers zit. Dat vond ik best wel spannend. Maar ik merkte daar wel, als ik word, soms ontmoet ik een schrijver die ik nog niet ken. En dan vertel ik wat voor soort boeken ik schrijf. Of iemand introduceert mij. Ja, zij is van de thrillers en de horrorboeken. En dan hoor ik soms als eerste, oh bah, nee, daar hou ik helemaal niet van. En dan denk ik, oh, maar daar heb je het al. Dan heb je een soort van vooroordeel over die boeken. En dat is, nou, naar mijn idee soms wel iets wat heerst. Dat ze denken, nou, die laten we liggen. Daar hoeven we niet over te spreken, want dat is niet literair genoeg. Dat zijn geen belangrijke boeken. Maar het zijn wel, dat heb ik toen in die lezing ook gezegd, juist de boeken waarmee je de moeilijke lezer, de aarzelende lezer, de jongens in de klas die echt denken, oh nee, ik moet geen boek, die krijgen daarmee aan het lezen. Dus ik denk dat het ergens juist wel een belang heeft, maar dat dat toch niet helemaal doordringt inderdaad.
Hoe vind jij de boekverkoper hierin staan?
Een stuk beter. Want ik merk dat er gewoon heel vaak sowieso kinderboekenweek, maar ook met Halloween, dat er thematafels staan. Dat heb ik ook gezien bij jou op foto's. En dat de spannende boeken echt een prominente plek hebben op de tafels. En ik vind ook met boeken voor kinderen en voor jongeren, die moet je zien. Je moet die kaft zien, want dat spreekt aan. Als ze in de kast staan, ja, dan is de kans kleiner dat ze zien. Maar ik heb het idee dat bij boekenwinkels dat ze wel echt dat heel erg goed doen. En steeds beter trouwens. Ik vind echt dat er hele thematafels zijn. En ja, Horrorland bestaat natuurlijk nog niet zo heel erg lang. Horrorzone bestaat helemaal kort. Maar ik zie ze nu al op heel veel tafels liggen. En natuurlijk Kippenvel. En steeds meer avontuurlijke, spannende verhalen allemaal bij elkaar. En ik denk dat juist die doelgroepen dat heel erg aanspreekt. Dat zij een boekwinkel inlopen. Een tafel zien met allemaal spannende boeken. Ja, dan blijven ze ook wel terugkomen. Dus ik vind dat wel echt ja, eigenlijk heel goed gaan al.
In 2015 heb jij voor het eerst boeken uitgebracht.
Ja.
In eerste instantie eigen beheer. 3 jaar later, dus al bij Klavis, een grote uitgever. Dat is al vrij bijzonder, denk ik.
Ja, maar er is iets wat heel veel mensen niet weten. Want in 2015 kwamen mijn boeken uit bij een hele kleine uitgeverij. Wat eigenlijk een POD, een Printing On Demand uitgeverij was. Alleen dat wist ik niet. Mij werd verteld dat het een echte uitgeverij was. En ze hadden mooie kaften. Dus ja, ik was al heel erg snel geïnteresseerd. Ik dacht, oh, die willen mijn werk hebben. Maar in 2009 gaf ik ook al zelf een paar boeken uit. In 2009, 2010 en 2011, geloof ik. Het waren volwassen thrillers, waarvan iedereen zei, nou, dat is eigenlijk meer voor jongeren. En dat was dan bij Free Musketeers, eigenlijk de tegenhanger van Bookscout. En niemand die kende die boeken. Ik heb zelf, moest je 15 exemplaren kopen, die heb ik zelf naar recensenten gestuurd. Maar er werd natuurlijk helemaal niet zoveel mee gedaan. Als ik er meer dan 10 van heb verkocht, ja, ik denk dat het niet meer dan is dan dat. 2015, toen leek er wel langzaam een deur open te gaan. Maar wat ik toen anders heb gedaan, toen had je al social media. En toen ben ik mezelf wat ja, meer bekendheid gaan geven door YouTube te gebruiken en langzaamaan ook Instagram. En ben ik het hele schrijfproces gaan delen, ben ik gaan vertellen over die boeken. En ik denk dat dat is wat Klavis uiteindelijk over de streep heeft getrokken. Want die eerste versie van Fataal Spel, die was natuurlijk helemaal nog niet goed. En toch kreeg ik een mailtje, zou je langs willen komen, wij willen dat. En in dat gesprek kwam naar voren dat ze het dus ook heel erg fijn vonden dat ik heel actief was op social media. Dus dat heeft wel echt meegeholpen toen.
Heb je ook gemerkt dat toen jij bij Klavis ging werken, dat jouw manier van schrijven veranderde?
Ja, dat komt ook doordat ik voor het eerst in mijn leven erachter kwam dat het heel verstandig is om met proeflezers te werken. Daar had ik van tevoren, daarvoor had ik daar nog nooit van gehoord. En omdat je dan ineens ook een redacteur krijgt. En die redacteur, die trekt eigenlijk jouw hele boek uit elkaar. En dan denk ik, in eerste instantie dacht ik, vind je überhaupt wel iets goed? Maar daarna komen al die puzzelstukjes weer in elkaar. En dan merk je, dat is dus de baan van een redacteur. En dan is het boek ineens veel beter geworden. Terwijl die eerste versie was leuk, maar rammelt aan alle kanten. En een redacteur zorgt ervoor dat het wel echt opgetrokken wordt. En door die redactieperiodes heb ik daarna ook beter geleerd, wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen. Waardoor het redactieproces steeds kleiner wordt en steeds korter wordt. Dus je leert er door een hele andere manier schrijven inderdaad.
Hoe belangrijk is het om altijd kritisch naar jezelf toe te blijven en ook open te staan voor kritiek?
Nou ja, het allerbelangrijkste, want dat betekent groei. Dat betekent dat je ervoor open staat om te groeien en om beter te worden in jouw vak. En ik heb wel eens gehoord auteurs bijvoorbeeld die in eigen beheer een boek willen blijven uitbrengen. Absoluut niet bij een uitgever willen, omdat ze het gevoel hebben, een uitgever die gaat alles veranderen en dan is het niet meer jouw verhaal. Ja, en daar ben ik het zelf ook niet mee eens, want natuurlijk kunnen zij zeggen, het einde moet anders en dit moet anders, maar het blijft jouw verhaal, ze maken het alleen beter. Ze geven suggesties met hoe je het boek toegankelijker kan maken, logischer, beter leesbaar. En is het nog steeds hetzelfde verhaal, alleen dan de betere versie? En ik denk zonder kritiek, als jij nooit kritiek krijgt, dan weet je ook niet wat je de volgende keer anders kan doen en beter kan doen. Dus ik vind het ontzettend belangrijk.
Jij maakt heel erg gebruik van de moderne middelen, social media in allerlei vormen.
Ja.
Je hebt er al in deze aflevering
al drie
al een paar keer
erover
gehad. Veel mensen zien dat toch een beetje als een angstig ding.
Ik heb eigenlijk een aantal jaar geleden, ik denk een jaar of 3, 4 geleden, had ik een soort workshop gemaakt. Online cursus voor social media voor schrijvers. En nou, daar vroeg ik heel weinig geld. Volgens mij was het maar een tientje of 15 euro. En er waren er volgens mij 3 die zich aanmelden. En ik had het idee dat ze kijken wel, ze zien wat ik doe, maar dat ze toch geen interesse hadden om dat zelf te gaan doen. Of dat ze denken, dat is heel veel werk. En dat is het ook. Het is ook hartstikke veel werk. Dus daarom denk ik, je moet het ook alleen doen als je het leuk vindt. Want als je het niet leuk vindt, dan zie je het alleen maar als een hoop werk. En dan gaat het alleen maar tegenstaan. En voor mij is het zo, ik ben nog net niet vergroeid met de camera of met mijn telefoon. Maar bijna alles wat ik zie, doe of meemaak, denk ik, dat moet ik even vastleggen. Dus voor mij is het ook een soort natuurlijk iets. En dan kost het ook wel heel veel minder moeite. Maar ik vind het leuk om mensen mee te nemen in mijn leven, in mijn werk. Ik wil de behind the scenes laten zien van evenementen waar ik ben. Af en toe stukjes op een schoolbezoek van tevoren en daarna, hoe was het? Dus bij mij is het ook een automatisme geworden. En ik snap dat vooral schrijvers die ouder zijn dan ik, die dat niet echt hebben. Ik ben eigenlijk al vrij oud als je kijkt naar degene die opgegroeid zijn met social media. Toen ik opgroeide was dat er ook niet. Maar ik ben daar heel snel in meegegaan. Ik vind dat helemaal fantastisch.
Binnen de jeugdliteratuur zien we toch min of meer een soort van tweedeling. Mm. En aan de ene kant heb je de hoogliteraire werken en aan de andere kant de laagdrempelige boeken. En ik zie eigenlijk bijna geen middenweg. Zou er niet wat meer nagedacht moeten worden over een tussenweg tussen de meer literaire kinderboeken en de wat laagdrempelige kinderboeken?
Een tussenmoot. Ja, want als ik daarover nadenk, dan denk ik de leerlingen, de kinderen die dan bijvoorbeeld mijn boeken lezen, dat zijn net degene die wat meer literairdere boeken dus niet oppakken. Wat ik zelf vroeger ook niet deed. En ik denk dat als er een tussenweg in zou zijn, dat het inderdaad wel zou kunnen helpen, maar het zou ook weer net kunnen gaan tegenstaan. Als ze dan ineens wel mooie zinnen tussendoor krijgen, dat ze denken, dat haalt de vaart eruit. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de schrijver en wat die schrijver zelf ook graag leest. Ik merk aan mezelf, dat merk ik al mijn hele leven, dat ik best wel een beperkte lezer ben. Ik lees vooral thrillers, horror, ik lees feelgood, fantasy, maar allemaal wel makkelijk, vermakelijk, moet niet te moeilijk zijn. Dus ik denk dat ik het zelf heel lastig zou vinden om daar een tussenweg in te vinden.
Als je gevraagd zou worden om een advies te geven aan een bepaalde groep binnen het boekenvak, mm-hmm. aan wie zou je dan een advies willen geven en wat zou je dan willen zeggen?
Nou, ik denk, mag ik dan toch kiezen voor de aspirant schrijvers?
Ja, wat jij
omdat wil. Ik denk dat toen ik zelf begon met schrijven, toen was ik eerst heel zeker van mezelf. Ik kan dit, ik ga bestseller auteur worden en iedereen gaat mijn contract aanbieden. En toen kwam ik erachter dat het dus helemaal niet zo makkelijk was. En daarna ben ik juist heel erg onzeker erover geworden. Want maar kan ik wel schrijven? Zitten mensen wel op mij te wachten? En ik denk dat eigenlijk het belangrijkste voor de aspirantschrijvers is dat je in jezelf moet geloven. Dat als jij niet in jezelf gelooft, wie dan wel? Maar ik denk ook dat je van tevoren weet wat je wil schrijven. Wat wil jij toevoegen? Wat wil jij anders doen dan andere schrijvers? Want ik denk dat juist het leuke is dat iedereen zijn eigen stijl heeft. Noem het maar een sausje. Sommige van mijn lezers zeggen, dat was echt weer een Chinookboek of dat was echt weer een Chinook sausje. Wat is jouw eigen stijl? Ik denk dat het best wel belangrijk is om die te ontdekken. Dus ten eerste de motivatie, dat je in jezelf gaat geloven. En ten tweede dat je erachter komt, wat is nou jouw stijl waarin jij een onderscheid kan maken met de andere schrijvers die er zijn.
Twijfel is eigenlijk een vrij normaal iets. Zeker binnen creatieve processen.
Bij een creatieve
Want,
vak is het inderdaad
zelfs ikzelf met mijn recensies, nu is het wel minder. Maar ik had zeker de eerste jaren heel vaak mijn twijfel van, joh, sta ik hier niet allerlei onzin te verkopen? Ja. En die twijfel kan best wel een moeilijke dwarsligger zijn.
Die twijfel kan er soms voor zorgen dat ik het maanden voor me uitschrijf om te beginnen aan een nieuw boek. Maar dan ben ik weer op een school en dan hoor ik dat enthousiasme of dan zie ik die ogen oplichten wanneer ik iets over een boek vertel. En dan weet ik weer, dit is het. En dan kom ik vol met zoveel moed weer thuis dat ik denk van ik kan dit. Maar een andere dag, als ik een beetje moe ben of niet lekker in mijn vel zit, dan denk ik weer, dat kan ik niet nog een keer. Dus het is heel wisselend. Het is een beetje een achtbaan. Een emotionele achtbaan is het.
Ja, vrij logisch.
En inmiddels weet ik, dat hoort erbij. Ik had wel gedacht dat het bij mij minder zou worden, maar dat is dus helemaal niet zo.
Dus je hebt nog steeds...
Ik heb dat nog steeds, absoluut. Ja. Vandaag was ik weer op een schoolbezoek met allemaal groepen 6, 7 en 8 kinderen die normaal niet van lezen houden, maar die door de horrorboeken weer helemaal om zijn. En toen dacht ik, dit is waar ik het voor doe. En dan ben ik weer helemaal enthousiast en heb ik weer heel veel zin om nog 10 boeken te schrijven.
Je hebt recent een vertaling, nou eigenlijk ja, nu twee vertalingen
in een jaar, ja.
gedaan van Kippenvel. Ja, een legendarische serie.
Ja, mijn serie.
Hoe vond je dat?
Ja, het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. Ik kreeg dat mailtje binnen, de eerste keer de vraag, wil je dit vertalen? Ik zag dat terwijl ik in de metro zat en ik dacht meteen nee. En ik dacht dat om twee dingen. Ik dacht ten eerste, ik ben geen vertaler. Ik kan dat niet. En ten tweede dacht ik, ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor. En toen hebben ze me eigenlijk een klein beetje over moeten halen van, ja, maar Chinook, het is een graphic novel. Zoveel woorden is het niet. En dit is echt in jouw straatje. Jij bent hier fan van. Jij kan dit. En toen ben ik er een nachtje over na gaan denken. Toen dacht ik, ja, dit kan ik inderdaad. En toen kreeg ik het Engelse bestand toegestuurd. Ben ik het door gaan lezen. En ik merkte eigenlijk binnen 5 minuten al. Dat het al een beetje begon te vormen. Van, oh, dat zou ik zo kunnen vertalen. Dat zou ik zo kunnen doen. En voor mijn gevoel ging het bijna vanzelf.
Dus jouw ervaring met dit genre. En jouw ervaring dat je al best wel wat boeken in deze richting geschreven heb je daar dus flink bij geholpen?
Dat hielp heel erg, want ik kon heel makkelijk voor mijn gevoel in het hoofd van R.L. Stine kruipen. En ik had het gevoel van, ik snap wat hij bedoelt. En dat dan vertalen naar het Nederlands, ja, dat was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dus ja, ik vond het oprecht het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. En baal nu een beetje dat de volgende graphic novel in het Engels, dat het nog maanden op zich laat wachten. Dus ik kan voorlopig nog niet aan de bak met nummer 3. Maar het liefst zou ik zo beginnen. En magisch dat ik dan nu 2 boeken heb waar mijn jeugdidool zijn naam op staat en mijn naam op staat. Ja, dat pakt niemand mij meer af. Dus ja, dat is echt een droom die uitkomt. Nu is de volgende droom nog om R.L. Stine ooit nog te ontmoeten. Dat lijkt me natuurlijk fantastisch. Maar ja, die tikt nu ook wel aardig de leeftijden aan. Dus moet wel opschieten.
Chinook, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek.
En jij heel erg bedankt voor de hele leuke vragen.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Mag ik even de aandacht?
In 1969 verscheen Toren Hoge Mijlen Breed van Tonkendrecht. Het boek wordt nog steeds uitgebracht, maar tegelijk staat het flink in de schaduw van zijn beroemde broertje De Brief voor de Koning. Daarom wilde ik het toch onder de aandacht brengen. Verwacht geen avonturenboek vol spannende cliffhangers. Toren Hoge Mijlen Breed is een verhaal waarin voortdurend de spanning voelbaar is. De spanning tussen de groep onderzoekers en de planeet Venus, maar ook de spanning tussen de mensen zelf. Het verhaal speelt zich in de toekomst af. Op aarde is de natuur volledig verdwenen en op de planeet Venus daarentegen staat een groot woud, maar de aardse onderzoekers blijven daarbij uit de buurt en ervaren dat als gevaarlijk gebied. Alleen Edu is gefascineerd door het woud en wil niets liever dan een kijkje nemen. Maar de leiding geeft hem geen toestemming om op onderzoek te gaaan. Toch houdt dat hem niet tegen en na een ongeoorloofde actie landt hij met zijn vliegtuig in het woud. Daar doet hij een zeer bijzondere ontdekking die alles wat ze dachten over de planeet volledig op zijn kop zet. Tegelijk lopen de spanningen tussen Edu en de diverse andere onderzoekers flink op. Toren Hoge Mijlen Breed vormt onderdeel van een tweeluik dat verder gaat in de ogen van tijgers. Eigenlijk zit hier zelfs nog een verhaal voor, maar voor de verhaallijn is dat niet echt relevant. Opvallend aan het boek is dat de tekst wel jeugdig is, maar tegelijk ook een redelijke volwassen toon heeft. Het tempo is voor hedendaagse lezers waarschijnlijk iets te traag en het ontbreken van cliffhangers zal de aandacht wat verslappen. Maar als je daar doorheen weet te prikken, zul je merken dat het na al die jaren nog steeds een zeer goed en leesbaar boek is. Ons beeld van en kennis over de ruimte en de planeten is sinds 1969 flink veranderd. Ook diverse ontwikkelingen op technologisch gebied maken dat het boek wat gedateerd overkomt. Bij de heruitgave enkele jaren na verschijnen stond Tonkendrecht voor de keuze of ze het verhaal zou aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen. Bewust besloot ze het boek te laten zoals het is. Ze begreep heel goed dat het onbegonnen werk was omdat het voortdurend achter de feiten aan zou lopen. Dat bleek een zeer goede keuze, want daardoor is Toren Hoge Mijlen Breed naast een toekomstverhaal ook een mooi tijdsbeeld van een jeugdboek zoals je dat in 1969 kon verwachten. Op zekere wijze is het daardoor een beetje tijdloos geworden.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Opnieuw staat Ted van Lieshout ons op te wachten om ons rond te leiden door het papieren museum van de kinder- en jeugdpoëzie.
We hebben nou al best wel wat verschillende kanten gezien en ook bepaalde overlappingen. Poëzie is toch wel een hele mooie variatie aan impressies, spel.
Zeker.
Dat is natuurlijk het kenwoord van poëzie. Ik ben ook weer heel benieuwd waar je dit keer mee gaat komen.
Ik ga over een onderwerp praten dat misschien wel het allerbelangrijkste is van alles. Nog belangrijker dan het verschil tussen poëzie en proza, mocht je dat willen zoeken. Namelijk voorlezen, het belang van voorlezen. Alleen bij voorlezen denken wij vaak aan een verhaaltje. Hè, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Maar je kunt ook gedichten voorlezen, die zijn korter. En daarvoor wil ik terug eigenlijk naar mijn eigen jeugd, naar mijn eigen kindertijd. Mijn moeder was niet lui, maar ze had 4 kinderen. Ze vond dat die best zelf naar bed konden gaan. Dus toen wij al 3 waren, gingen wij gewoon zelfstandig naar bed. En we poetsten onze tanden, trokken onze pyjama aan en gingen dan in bed liggen. En als mijn moeder niks meer hoorde boven, wist ze dat wij in bed lagen. En dan klom ze de trap op. En dat die trap een aantal treden had, konden wij goed horen aan de manier waarop ze de trap opstampte. Dan scandeerde ze: daar komt je lieve moeder aan, die komt je op je billen slaan. Nou, dat was eigenlijk de eerste poëzie waar ik al bij wijze van spreken wakker van lag. Want ik dacht, hoe kan dat nou zo zijn? Een lieve moeder die je komt slaan. Die tegenstelling, dat kon volgens mij niet. Maar goed, dat was eigenlijk het ritueel van elke avond. En dan gingen ze alle kamers af waar de kinderen sliepen. Dat waren er 3. Mijn zusje had haar eigen kamer, ik had een eigen kamer. Mijn 2 jongere broertjes, die hadden 1 kamer. En dan gingen ze van de ene kamer naar de andere, ging op de rand van je bed zitten. En dan vroeg ze, wat wil je horen? Een liedje of een versje of een verhaaltje. En ik wilde altijd, of bijna altijd, hetzelfde liedje horen. En dat liedje ga ik zingen. Het gaat zo. Overschotje, lief klein popje, waarom lach je nu niet meer? Klein verwelkt mooi rozenknopje, waarom doet jouw hart zo'n zeer? Ja, ik weet dat nieuwe mammy niet de echte is voor jou. Overschotjes zieltje is nu diep gedompeld in de rouw. Dikwijls zie ik overschotje bij het hek van het kerkhof staan, dicht bij het graf van hare mammy, die te vroeg is heengegaan. Fluisterend zegt ze, mam, hier ben ik, kleine zus die van je houdt. Ik heb toen innig moeten huilen om dat kinderhart van goud. Nou, dat zong ze dan en dat vond ik prachtig. En heel veel mensen vragen dan, ja, maar het is een draak van een liedje. Waarom wou je dat nou horen? Dan slaap je toch de hele nacht niet meer. Maar het fijne daarvan was, ik had mijn moeder nog. En Overschotje niet, en het was heel zielig voor Overschotje, maar ik had wel mijn moeder. Dus het was juist heel fijn dat ik gewoon kon gaan slapen, want mijn moeder was er nog. Nou vond ik dat zelf een heel gevoelig, mooi liedje. Maar jaren later kwam ik erachter dat het de Smartlap was van Lou Bendy uit 1924. Mijn moeder heeft dat, toen zij een kind was, gezongen, voorgezongen gekregen. En maar zij zong het met haar gewone stem. En dat is iets wat ik wel heel erg belangrijk vind. Je moet niet alleen voorlezen, maar je moet ook voor je kind zingen. En dan moet je niet meer ophouden als ze 2 zijn of 3 zijn. Nee, je moet blijven zingen. Zeker als ze dat zelf dan ook fijn vinden. Moet je kunnen zingen? Nee, maar zingen moet wel. Vaders en moeders die niet voor hun kind zingen, moeten worden opgepakt en heropgevoed. De stem van papa en mama, de stemmen zijn zo vertrouwd, dat het fijn is om die te horen zingen. Doe dat. Het is het meest intieme wat je met je kind kunt doen, want het is onverdeelde aandacht. Laat ook je kind zingen voor jou. Dus als jij s'avonds een liedje voor jouw kind hebt gezongen, zeg dan ook tegen je kind, zing jij nou een liedje voor mij? He, dat je daar, je maakt er echt quality time van, zoals dat heet. En je kunt natuurlijk daar een liedje voor nemen uit het nu, he, dat je mooi vindt, of uit je eigen jeugd. Maar je kunt ook verder afdalen. En ik ga dadelijk nog een liedje zingen uit Ja, zuster, nee, zuster. Dat is de favoriete serie uit mijn jeugd. Ik was ongeveer 12 toen dat op de televisie was. Die liedjes zijn nog wel terug te vinden. En dat zijn een soort verhaaltjes. En die zijn heel erg geschikt om te zingen in plaats van een gedicht of in plaats van een verhaaltje. En overigens, een liedje is ook een gedicht, hè? Het is ook spelen met taal, alleen dan zit er rijm in een ritme en dat is dan heel erg belangrijk. Nou, ben je er klaar voor? Ga maar vast liggen. Daar in de zelfbedieningszaak, daar woont een muis. Ik zie hem vaak. Ik neem zo'n wagentje en ik rij. De muis rijdt altijd mee met mij. Daar zit hij zoet op zijn gemak. Tussen de jam en het blik gehak. Tussen de koffie en de gort. En aan de deur, daar hangt een bord. Katten alleen aan de lijn. Muis in de supermarkt, muis in de supermarkt, is daar lekker thuis in de supermarkt. Bij de boter en de thee, bovenop een pak puree, woont in het rek van de macaroni, 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 slaapt in een hoekje apart, muis in de supermarkt. De klanten vinden het maar zo-zo, een dame gilde oh en oh, en vluchtte in de diepvrieskast en voer daar aan de iglo vast. Want dames zijn zo erg precies, die vinden muizen eng en vies. Ze klagen, dat is toch te gek, er zit een muis op het baconspek. Ze lopen meteen naar de baas, baas van de supermarkt, baas van de supermarkt. Muis zit op de kaas van de supermarkt. Het is een schande dat dat mag. Keuteltjes in de hagelslag. Daar in het rek van de macaroni, macaroni, macaroni. Oh, wat rent hij toch hard. Muis in de supermarkt. Dan zegt de baas, pardon mevrouw. Die muis hoort hier in dit gebouw. Ik zet geen val, ik neem geen kat. Die muis blijft hier en dat is dat. Nu wordt de muis dus fijn verwend door ieder die hem beter kent, zodat hij dik en mollig wordt en aan de deur daar hangt een bord. Katten alleen aan de lijn, muis in de supermarkt, muis in de supermarkt, is daar lekker thuis in de supermarkt, bij de boter en de thee, bovenop een pak puree. Woont in het rek van de macaroni, macaroni, macaroni. Slaapt in een hoekje apart. Muis in de supermarkt. Slaap, kleine muis. En droom van je moeder. Achter de puddingpoeder. Nou, welterusten. Dit is een lied dat geschreven is door Annie M.G. Schmid. Op muziek gezet door Harry Banning. En te horen geweest in die geweldige serie Ja, zuster, nee, zuster. Er zijn een hele hoop platen nog van. Al die liedjes kun je terugvinden. Ze zijn ook terug te vinden op YouTube. En ik wil eigenlijk wel een land spreken dat wij er toch ook wel een gewoonte van maken. Om zo nu en dan zo'n liedje, of een ander, maar dit zijn gewoon hele gezegde liedjes, te zingen voor je kind. Als je gaat slapen. En zoals gezegd, je hoort het in mij, je hoeft helemaal niet goed te kunnen zingen, want de vertrouwde stem maakt dat de kind het mooi vindt.
Ik kan eigenlijk alleen maar met één woord eindigen, welterusten, Ted.
Ja, jij ook, welterusten. Slaap lekker en droom van je moeder.
We zijn bij het einde van deze aflevering gekomen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.